onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 33, het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. 33, vers 9. Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het zevende vers. Van Psalm 27, nadat wij ons geloof hebben beleden. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Schriftlezing vindt u in Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, dat gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt ge zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Amen. Aan de orde van behandeling is zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 25. Vraag en antwoord 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Antwoord: van de Heilige Geest. Die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag en antwoord 66. Wat zijn sacramenten? Antwoord: de sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegels van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag en antwoord 67. Zijn aan beiden het woord en de sacramenten daarin gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Antwoord: ja. Zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag en antwoord 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? Antwoord 2. Namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Eeuwig en volzalig Heere, wij komen tot u in het gebed, in het besef dat gij de heilige, rechtvaardige en heerlijke God zijt, die hoog woont en troont in de hemel uw heerlijkheid, en nochtans uw voetstappen zet in het midden van uw gemeente. En zo komen wij u bidden, of gij ook vanmiddag uw omwandelingen wil maken onder ons, onder jong en onder oud, opdat wij u mogen ontmoeten in het gewaad van uw woord, waar u tot ons spreekt vanmiddag, van boven het verzoendeksel. En u kent ons, u weet met eerbied gesproken waar u aan begint vanmiddag, want u kent al van verre onze gedachten. Alle dingen zijn voor u naakt en geopend. U kent onze levensomstandigheden. U kent de vreugde en de blijdschap in ons leven. U kent ook het verdriet, de zorg, de angsten die er kunnen zijn. En zo komen wij tot u als uw gemeente, vergaderd rondom uw woord. En wij buigen de knieën van het hart voor u. En wij strekken onze handen uit tot u die in de hemel zit. En wij smeken u of u ons genadig wilt zijn. Genadig wilt zijn in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want als wij omzien naar de week die achter ons ligt, zal er in ieder leven weer veel zijn waarvoor wij ons diep moeten schamen voor u. En wellicht ook voor onze naasten. En we willen dan ook onze zonden voor u belijden vanmiddag. En wij smeken van u verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En bewijs ons eens genade. Heren, wij danken u dat wij deze dag in het midden van uw gemeente mogen beleven. Waar we voor de 7e maal onze verjaardag te midden van dit volk mogen vieren. Te midden van deze schapen die u aan onze zorg hebt toebetrouwd. En die we door uw genade lief hebben gekregen met ons hele hart, Heren. Achter welke kudde wij willen aandrijven, altijd maar weer, opdat ze allemaal, niemand uitgezonderd, veilig en wel in die hemelse schaapkooi zullen komen. Dat is toch het grote doel van de prediking. Daarmee hebben wij ons verbonden aan deze uw gemeente, dat uw woord haar snelle loop zou hebben. Dat er velen zouden worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Want als wij bedenken dat er ook onder ons zijn die verloren zouden gaan, o Heer, hoe zouden we nog één moment rustig kunnen leven? Verloren gaan, alleen de gedachte al, eeuwig buiten uw gemeenschap te moeten zijn. Nooit geen evangelie meer te horen. Nooit geen weg meer terug. Eeuwig buiten uw gemeenschap gesloten. Om te komen door eigen schuld. Doordring ons toch van de ernst van uw evangelie. Als ge ook vanavond weer tot ons komt. Opdat we behouden zouden worden. Het evangelie is immers bedoeld om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En Heere, wat is dan een zegen als wij u leerden kennen. Als we de gemeenschap met u mogen kennen, die zalige geloofsontmoeting met u. Als u voor ons de liefste bent geworden. En er kan er maar één de liefste zijn. Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Dan zijn we weer met verlangen gekomen, Heren, vanmiddag. De zondag als de dag in de week waar uw gemeente vergaderd is. En waar gij woont en troont op de lofzangen Israëls. We bidden u met hen die niet naar uw huis konden komen. De zieken, de bejaarden, zij die met gebreken hebben te kampen. Wilt u ze gedenken als zij met ons verbonden zijn door de kerktelefoon of op een later tijdstip de prediking mogen horen? We bidden u voor de hele gemeente, voor jong en oud, voor klein en groot. Heren, mogen we vanavond zo eenvoudig preken, dat de kleinste kinderen het ook mogen begrijpen, maar vooral ook dat de hartjes aangeraakt mogen worden, ook van onze kinderen. Opdat ook zij zullen delen in dat allerhoogst en eeuwig goeds. We bidden u voor onze jongeren. Nog even en al het jeugdwerk gaat weer beginnen. En de catechese. Doe ze toch beseffen wat het grote doel daarachter is. Opdat ze mogen weten in wie ze geloofd hebben. Het is goed als we als jongeren samen zijn en het gezellig hebben. Maar doe ze toch beseffen dat het gaat om het allerhoogst en eeuwig goed. Dat God zelf hun leidsman zal wezen. Om te leren hoe ze wandelen moeten in deze gevaarlijke wereld. Die ons aan alle kanten probeert af te trekken van de ware dienst aan u. Geef ook ons als dienaren van het woord getrouwheid, Heer. Wat een zegen dat we weer samen mogen zijn. Dat we ons samen mogen inspannen voor het heil van de onsterfelijke zielen. Van al die mensen die u aan onze zorg hebt toebetracht. En dat we het evangelie van Christus mogen verkondigen. O, wie zijn wij dat we het kunnen doen en dat we het mogen doen. Dat wij de mond van u mogen zijn, zondige mensen, met duizenden fouten en gebreken en nochtans instrument in uw hand. Om dit volk die enige weg ter zaligheid te prediken, die verse en die levende weg in de zoon van uw eeuwige liefde. Heren, maak het goed vanavond, in alle opzichten. In spreken en in luisteren, tot eer van uw naam en tot zaligheid van ons en onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij herinneren u aan de Bijbellezing aanstaande donderdag om 8:00 hier in de Pauluskerk. Komende half jaar hoop ik de Bijbellezingen voor u te verzorgen. En het tweede half jaar vanaf februari hoopt dominee Molenaar dat voor u te doen. Wij hopen op een getrouwe opkomst. Volgende week zondag hoopt om 9:30 hier in de Pauluskerk dominee Molenaar voor u voor te gaan. En 's avonds om 17:00 hoop ik voor u voor te gaan in de grote kerk. Dan zal er een doopdienst zijn. In verband met het grote aantal aanmeldingen voor de doop, kan het dooponderwijs niet bij mij thuis plaatsvinden. En wij nodigen de doopouders uit om aanstaande dinsdagavond om 8:00 hier in de consistorie van de Pauluskerk aanwezig te zijn. Dus doopouders, u wordt uitgenodigd voor het dooponderricht dinsdagavond om 8:00. Niet in de Stooplaan, maar in de Pauluskerk. Maandag 14 september zal in de Augustijnenkerk een echoavond worden gehouden, aanvang 8:00. Opening winterwerk aanstaande zaterdag 19 september. Na een gezamenlijke maaltijd zal er 's middags naar de diergaarde worden gegaan in Rotterdam, Blijdorp. En om 7:30 zal de officiële opening plaatsvinden. Voor opgave de hele dag of de maaltijd, zie de achterkant van Hervormd Dordrecht. Jullie kunnen je aanmelden tot 16 september aanstaande. Verder mag ik u als gemeente morgen hartelijk uitnodigen om ons persoonlijk te feliciteren in de pastorie. Wij gaan nu onze gaven geven. Ik zie dat er geen collectebriefje is. En ik weet dus niet waarvoor de collecten zijn. Het zou wel diaconie zijn. Eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de evangelisatiewerk. En aan de uitgang zal de collecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. De Heere zegene u en uw gaven. We willen samen zingen van Psalm 99. De versen 2. 7 en 8. Psalm 99. God die helpt in nood, is in Sion groot aller volken macht. Het 7e vers, gij met hem begaan, hebt hun wens voldaan. En ook het 8e vers geeft dan eeuwig eer, onze God en Heer. 2, 7, 8 van Psalm 99. Geliefde gemeente, het zwaartepunt van de prediking van vanavond valt op vraag en antwoord 65. Dit omdat de sacramenten van doop en avondmaal heel uitvoerig behandeld worden in de volgende zondag. Dus ik ga over de sacramenten zelf niet veel zeggen. Wat ons vanavond in de eerste plaats bezighoudt, en dat is een vraag aan ons allemaal. Het is een onderzoek van ons aller hart. En die vraag luidt als volgt. Hoe zijn wij, zoals we hier zitten, jong en oud? En hoe sta ik rechtvaardig voor God? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? En nu hoop ik niet dat we daarover hoeven na te denken, want zondag 23 heeft het antwoord daarop al zonneklaar gegeven, maar misschien was u er toen niet in de kerk. Maar als het goed is, hebben we daar geen Heidelberger catechismus voor nodig om het antwoord daarop te weten voor ons persoonlijk hart en leven. Hoe zijn wij rechtvaardig voor God? Mogen we dat uit genade weten? Mogen we roemen in God en zijn woord prijzen, omdat we het zelf uit zijn mond hebben gehoord? Laten we eens proberen daar een antwoord op te geven voor onszelf. Hoe zijn wij rechtvaardig voor God? Heel kort, alleen door het geloof in de Heer Jezus. En ik zeg het nu met mijn eigen woorden. Alleen door het geloof in de Heer Jezus, ook al heb ik het er nog zo slecht afgebracht in mijn leven, ook al is mijn leven één puinhoop van zonde en schuld, ook al is mijn hart een bron van vuile wanbedrijven, ook al sta ik schuldig aan heel de wet van God en blijf ik ondanks al mijn goede voornemens één brok van boosheid en ongerechtigheid. Toch ondanks dat alles mag ik geloven dat mijn zonden om Jezus wil vergeven zijn. Ja, dat ze geworpen zijn in een zee van eeuwige vergetelheid, dat ze achtergebleven zijn in het graf van de Heer Jezus Christus, want, zegt Paulus, Hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Ja, maar, zegt misschien een bekommerde ziel nu, een arme van geest die wellicht treurt om de zonde. Ja, maar ik kan dat niet geloven, dat het zo is. Nee, gemeente, dat kunnen wij ook niet geloven. Dat druist nou tegen alles van u en mij in. Want u en ik denken dat we eerst een beter mens moeten worden. En dat we dan pas rechtvaardig voor God zijn. Nee, zegt de Heer, goddelozen worden gerechtvaardigd. En vijanden met God verzoend. En dat niet om enige prestatie van u of van jou of van mij. Nee, uit loutere genade. Alleen genade. Hoe dan? Nu, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Waardoor ik voor God rechtvaardig ben. Want met het hart gelooft men de rechtvaardigheid. Met andere woorden, gemeente, en dat is essentieel. De rechtvaardigheid is niet in mij. In mij is alleen maar zonde. In mij is alleen maar schuld. Maar mijn rechtvaardigheid ligt buiten mij. In die gezegende borg en middelaar Jezus Christus. En omdat ik mij nu door de nood gedreven met mijn zonden en ellende tot Hem wend, krijgt Hij mijn zonde. En krijg ik zijn gerechtigheid. Ja, wordt zijn gerechtigheid mij zo toegerekend van Gods wegen, alsof ik nooit geen zonde gekend of gedaan had. McShane, die heeft dat grote geheim ook ontdekt. En wat zegt hij dan? Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En gemeente, om dat wonder nu te kunnen geloven, dat wonder van Gods genade, dat ik zo vuil en zo ellendig als ik ben, nochtans rechtvaardig ben in Christus, vanwege het vertrouwen op Christus. Om dat nu te geloven, ben ik helemaal afhankelijk van de Heer. En daar gaat het nou vanmiddag over. Dus het is een hele bijzondere dag. Want het gaat om eeuwig wel en om eeuwig wee. Het gaat om binnen of buiten. Het gaat om gerechtvaardigd te zijn vanwege de verdiensten van Christus. Of verloren te zijn vanwege eigen schuld en eigen zonde. Hoor maar in vraag en antwoord 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt dan zo'n geloof? En dus eerst wordt er gezegd. Als je dan inderdaad door het geloof in Christus vergeving van zonde krijgt en een recht op het eeuwige leven. Hoe kom ik dan aan zo'n geloof? Antwoord van de Heilige Geest. Die het geloof in onze harten werkt. Door de verkondiging van het heilige evangelie. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Maar is dat een bevrijdend antwoord? Want ik hoef zelf niet te gaan geloven. Het is geen activiteit van mij. Van jongens, nou gaan we eens geloven. Begin er maar aan. Nu gaan we met z'n allen geloven. Nee. In de kringen van de vrije wilddrijvers wordt het geloof helemaal afhankelijk gemaakt van de mens. De mens kiest en de mens gelooft. Hoe komt het nou dat die mensen dat denken? Omdat ze het radicale van onze val in Adam ontkennen. Daar begint het altijd fout te gaan. Kijk, als wij ontkennen dat we dood zijn door de zonden en door de misdaden, zoals we gelezen hebben in Efeze 2. Als er in die mens nog mogelijkheden liggen, waardoor die als het ware zich nog op kan heffen uit de ellende waarin die zich gezondigd heeft. Ja, dan kun je die mens nog laten geloven. En daarom ontmoet je bij die vrije wildrijvers veelal ook altijd het geloof. Waarom? Wel omdat ze het zelf kunnen. Iedere dag besluiten ze weer om te geloven. Dus heb je het altijd. Maar misschien zijn er vanavond wel in ons midden, bij wie het precies tegenovergesteld ligt, zondag aan zondag wordt u met de meeste klem en ernst opgeroepen om te buigen voor de Heer, om toch vooral te horen. Hoeveel keer heeft dat al hier niet geklonken? En dan niet alleen te horen, maar ook daadwerkelijk te gehoorzamen. Hoeveel keren zijn we niet opgeroepen om te geloven in de Heer Jezus Christus? Bekeert u en gelooft het evangelie. En misschien heb je heimelijk wel gedacht, wat zou ik dat toch graag willen? En toch, op de een of andere manier kom je geen steek verder. Integendeel, je krijgt het gevoel voor jezelf er steeds verder van af te staan. Hoe indringender dat evangelie naar je hart gebracht wordt, hoe meer de klem erop gelegd wordt, hoe verder je er van af komt te staan. En misschien word je er wel kriegelig van. vijandig, boos van binnen. Een predikinggemeente die niet vrijblijvend is, maar die daadwerkelijk oproept tot geloof en bekering. Die prediking stuit altijd op de meeste weerstand. Juist omdat we dan bemerken dat we het eigenlijk niet willen, weet u. Omdat we erachter komen hoe boos we in elkaar steken. We willen niet buigen voor de Heere. We zijn net als Orpa. We gaan heel ver mee tot aan de grens. En oh, we huilen tranen met tuiten, zo erg vinden we het. Maar ondertussen gaan we onze eigen weg. Er zijn wat Orpa's in de kerk. Mensen die wel ver meekomen, maar niet ver genoeg. Als het op de keuze aankomt, Moab of het volk Gods, valt de keus altijd op Moab. En Jezus zegt dat dat ook het oordeel uit zal maken. Hij zegt, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Gemeente, als ik dat zo schets vanmiddag, dan zitten er ongetwijfeld in de kerk die dat herkennen, in hun eigen leven. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen dacht ik, wat zullen die mensen zich grote tobbers voelen. Ik kan me dat zo levendig voorstellen. Daar sta je nou. Laat ik het maar zo voorstellen, als het ware in het midden van een lusthof. En wat je aangeboden wordt in die lusthof, is zo rijk. Is zo allesomvattend. Dat zijn die weldaden van Christus die als rijpe vruchten je voor ogen gesteld worden. De vergeving van zonden, dat is wat. De gemeenschap met God in Christus. Het eeuwige leven. Uitzicht op de eeuwige gelukzaligheid. Het wordt je allemaal voor ogen geschilderd. En het is de taak van de dienaar om het zo dicht mogelijk bij je te brengen. En er wordt opgeroepen om dat aan te grijpen. Die heerlijke vruchten van het kruislijden van Jezus. Daar hoeft immers niks voor gedaan te worden. Het is om niet. Het is uit genade. Komt, koopt en eet. Zonder prijs. Wijn en melk. En dan zegt de Heer er nog, waarom weeg je geld uit voor hetgeen geen brood is? En arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Waar ben je toch mee bezig? Terwijl ik je zalig wil maken. En daar sta je dan. Ik heb al gezegd, medelijden heb ik met die mensen die zo staan. Want ze zouden wel grijpen, maar die armen zijn altijd maar tekort. Ik kan er nooit bij. En die tref ik dan ook. In het pastoraat kom je op huisbezoek en zeg je, dominee, ik had het zo wel willen grijpen, maar het kon niet. Het ging niet. Op een of andere manier lijkt het wel alsof er altijd iets tussen zit. En dan denken we dat het weer aan de Heere heeft gelegen. Misschien ook vanavond wel weer. Als je nou vanavond weer niet met de buit naar huis gaat. Als je als het ware weer in die lusthof blijft staan, met die tekorte armen. Heimelijk denken, Heere, laat die vrucht dan eens wat lager hangen, dat ik er wel bij kan. En dan heeft God, en dan doen we dat natuurlijk op een eerbiedige wijze, maar dan heeft God toch weer de schuld gekregen. Want zo ligt het dan wel. Maar God heeft niet de schuld, gemeente. Zolang je dat denkt, geloof je aan de duivel. Want die duivel die zegt dat. Die vrouw die u, God, mij gegeven hebt, die heeft mij misleid. Dat is dat aloude refrein wat de Satan altijd weer influistert in onze hart. Maar laten we nu eens proberen om in de preek daarin mee te komen dat God niet de schuld heeft. Maar laat het je nou eens aanpraten vanavond dat u de schuld bent. En dat jij de schuld bent. En dat ik de schuld ben. Want weet je wat er aan de hand is? En dat hoofdstuk staan we over. Dat wij ons, u, jij en ik, ons in de staat van het ongeloof hebben gebracht. Daar zit het op vast. Wij hebben ons gebracht in een situatie waardoor die vrucht altijd te hoog blijft hangen. Wij hebben ons ervan verwijderd. We konden ze zomaar grijpen. Eet maar raak, zei de Heere God toch. Eet maar raak. Alle vruchten mag je van eten. Jongens, luister daarboven. Alle vrucht mag je van eten. En dan gaan we precies van die vrucht eten waar we niet aan mogen komen. Wist toch wat? Begrijp je nu waarom ik zeg, wat zijn we toch tommers? Als je daar toch over krijgt, wat zitten we dan toch ellendig in elkaar. En dan heimelijk altijd maar de schuld op God schuiven. Nee, herken dat nou eens, gemeente. Vanavond. Niet meer eronder uitwringen nu. Beleiden voor God. Heren, ik heb mij in die staat van ongeloof gebracht. Dat is mijn schuld. En dat ik niet kan geloven, komt omdat ik het niet wil. Ik wil alles, maar ik wil niet geloven. En dat is de werkelijkheid. En gemeente, weet u wat nou het evangelie is, wat uit deze zondag ons tegemoet klinkt als een bazuinstoot. En de Heere zet met eerbied gesproken 1000 trompetten aan zijn mond vanmiddag. En hij zegt, luister nou eens. Wat jij nou niet kan en wat u niet kunt, dat doe ik. Dus te midden van die uitzichtloze situatie waarin wij onszelf hebben gebracht, door eigen schuld, zegt God op de vraag, waar komt dat geloof nou vandaan? Van mij, zegt de Heere dan. Dat komt gewoon van mij. Is dat geen evangelie? Want als ik het moest doen, dan kwam het dus nooit. Is dat duidelijk? Maar hij doet het. God grijpt dus zelf in die volstrekt hopeloze situatie in. God zoekt het verloren. Dat is de boodschap van het evangelie. De Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En wat gelukkig maar. Want anders zou er geen kerk zijn, gemeente. Dan zou er geen dienaren van Christus zijn die gedrongen worden door zijn liefde om u te smeken en te bidden als gezanten van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. In dit antwoord ligt Christus als het ware voor ons en al zijn weldaden. En dan die vraag. Hoe kom ik nu aan hem? Hoe krijg ik deel aan Christus? Hoe krijg ik deel aan de vergeving van zonden en een recht op een eeuwig leven? En dit is het antwoord. En dat antwoord geldt niet alleen vanmiddag. Dat geldt alle eeuwen. Van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt. Zo zegt dit antwoord. Dus ik krijg het zomaar. Die Heilige Geest die werkt het in mijn hart. En gemeente, nu moeten we geen fatale vergissing maken. Want arglistig is het hart, ja dodelijk is het. Wie zal het kennen? En dat dodelijke hart van de gereformeerde gezinte is misschien nog wel dodelijker als een werelds hart. Want het kan wel weer zo zijn dat er weer zo'n adder in uw hart kruipt. En die zegt, zie je wel, het geloof, dat is een gave van God. En ik kan er niks aan doen. Op datzelfde moment, als die slang zo je hart aan bewerken is op dit moment, dan zul je ook bemerken dat de preek geen vat meer op je hebt. Zo heeft hij al wat mensen om de tuin geleid in de kerk. Op hetzelfde moment als die preek als het ware je hart bijna binnen is aan het gaan, zegt die slang van binnen, oh eens even. Denk erom, het geloven is een gave van God hoor. Dat kan jij zomaar niet geloven. En dan? Dan zijn we niet eens verantwoordelijk meer. Dat is het volgende stapje dat Satan maakt in ons hart. Je voelt je niet verantwoordelijk meer als je opgeroepen wordt tot geloof en bekering, want je kan toch niet geloven. En God moet het toch doen. Hoeveel mensen zijn er niet in onze gezinde die zomaar voortsukkelen naar hun doodskist. Zullen we ervoor waken, gemeente? Want ook al zegt die Bijbel dat het geloof een gave van God is. En dat is ook zo. Diezelfde Bijbel die zegt gewoon tegen u en mij, neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En diezelfde Bijbel die zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat leren wij onze kinderen al als ze 3 jaar zijn. En diezelfde Bijbel die zegt, de goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeren zich tot de Heere zijn God. Ja, maar dat spreekt elkaar toch tegen. Hoe kan dat nou toch? Aan de ene kant is alles een gave van God. En aan de andere kant stelt datzelfde woord mij ten volle verantwoordelijk. Het lijkt er haast op dat ik het zelf moet doen. Kiest heden wie gedienen zult. En heden indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En dan moet je maar eens opletten welke kant wij met ons onbekeerde hart altijd kiezen. Dan kiezen we maar het liefst voor de uitleg dat geloof een gave van God is. Je kunt toch lekker voortgaan op die weg. Maar dan ben je de waarheid van God aan het verdraaien tot je eigen verderf. Kijk, de Bijbel heeft daar geen enkel probleem mee. Omdat de Bijbel niet in dat logische systeem denkt van u en van mij. Want we moeten goed weten, gemeente, dat dit een geloofsgetuigenis is. Dat hier uitgesproken wordt door de opstellers van de Heidelberger Catechismus. Als je aan Ursinus vraagt, Ursinus, vertel mij nou eens, jongen, hoe kom jij toch aan Christus en aan zijn weldaden? Wat zegt hij dan? Door het geloof in hem. Als een gave van God. Kijk, dan klinkt het heel anders. Dan klinkt het als een jubel. Als een zaak van grote aanbidding en verwondering. En zo wil hij zijn God eren. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dus als je aan Ursinus vraagt of aan welk kind van God ook. Zeg, hoe kom je nou toch aan het geloof? Dan zeggen ze, oh, dat is een zaak van God geweest. Maar dat is heel wat anders als dat iemand die net zoveel verstand van de Heere heeft als dit boek zegt, ja, het geloof is een gave van God. En een mens kan het zomaar niet pakken hoor. Dan wordt waarheid leugen, gemeente. Dan wordt waarheid leugen. Omdat je jezelf ermee indekt. En je ondertussen door kunt zondigen. We verdraaien de waarheid tot ons eigen verderf. Maar hoe anders. En ik hoop dat zulke vanavond ook in de kerk zijn. Hoe anders zullen degenen reageren. Voor wie dit nou nood is vanavond. Voor wie inderdaad die armen tekort zijn. En er maar niet bij kunnen komen. En hunkeren naar de gerechtigheid van Christus. Hongeren en dorsten naar de gemeenschap met hem. Die moedeloos geworden zijn van hun net burgerlijke leven. En ze hebben het wel bemerkt dat ze met al hun eigen werken hun zonden niet kunnen wegnemen. Wel nu hoor dan eens, vermoeide en belast. Die het nog steeds zocht bij de wet. In het opknappen van uw leven. Luister, niet u, niet jij. Maar de Heilige Geest werkt dit geloof. En dan krijg ik geen brief uit de hemel. Ik krijg ook geen stem uit de hemel. Ik krijg ook geen visioen. Nee, hij werkt het geloof, staat er in het antwoord van de Heidelberger Catechismus. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Kijk, en daar heb je nou de verantwoordelijkheid van de mens voluit gepreekt. Hoe kom ik nou aan het geloof door de Heilige Geest? Door de verkondiging van het evangelie. En dat betekent dus dat ik in aanraking moet komen met het evangelie. Dat ik daar moet zijn waar dat woord gepredikt wordt. Wie het dus niet serieus neemt met de kerkgang. Wie zich het denkt te kunnen veroorloven om zo te hooi en te gras in naar de kerk te gaan. Die moet er maar op rekenen dat hij onbekeerd sterft. Want dat is het middel dat God gebruikt. Voor zijn heen gaan heeft Christus het gezegd, predik het evangelie. Aan alle creaturen onderwijst, alle volken. Dus dit woord is het woord van Christus. En daarbij, gemeente, geeft hij ook het genademiddel van het gebed. Dat heeft hem nou behaagd om in de weg van het gebed contact te maken met de hemel. Vandaar dat de Heere zo vaak maant om hem aan te roepen in de nood, om te bidden, om te kloppen, om te zoeken. Indien dan gij die boos zijt, zegt hij, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer de hemelse Vader, degene die hem daarom bidden. Het heeft God nu eenmaal behaagd om door de verkondiging van het evangelie zalig te maken dat wat verloren is. Ik heb het in het gebed verwoord. Wie zijn wij, zondige mensen, dat wij het intermediair mogen zijn tussen God en tussen u als gemeente. Dat we de stem van God mogen zijn tot u als gemeente. En dat wij u mogen wijzen op die enige weg des behouds. En dat God het nu behaagt om door de prediking zalig te maken die geloven. De dwaasheid van de prediking. Niet de gemensjes uit het stof verrezen komen tot u en tot jou. In opdracht van de koning der kerk, de Heer Jezus Christus. Om je dit evangelie te verkondigen. En dat dat nou het kanaal is, de weg is waar langs God zijn genade daadwerkelijk verheerlijkt. Dat geloof in Christus werkt. En de weldaden van Christus deelachtig maakt. Als ik 's avonds mijn hondje uitlaat voordat ik naar bed ga. Dan loop ik zo door de buurt bij mij. En dan zie ik bijna in elk huis alle mensen achter de televisie hangen. Zul je zo zalig worden, gemeente? Dacht je dat? Nee. Dan kan ik u op een briefje geven. Als dat je leven is, dan ga je verloren. Of mensen die hun leven helemaal in dienst van hun werk stellen. Of van hun hobby's. Wat het ook mogen zijn. Je kan gek zijn van sport. Je kan gek zijn van postzegels verzamelen. Weet ik niet wat. Wat kan er al niet zijn waar je altijd maar mee bezig bent. Als je voor niets anders leeft dan je kinderen en je kleinkinderen. Als dat je leven bepaalt. Ga er dan maar vanuit dat het een verloren zaak is. Hou je niet voor de gek. Fopspenen zijn er al genoeg in de wereld. Want je komt alleen tot het geloof door de verkondiging van het evangelie. Het heeft God behaagd om door middel van de prediking zalig te maken die geloof. Dat heeft God als middel, als instrument gegeven. Zo zijn alle eeuwen door zondaar tot geloof gebracht. Dat is het voornaamste middel dat God heeft uitgedacht. En wie dat veracht, Wie daar niet serieus mee omgaat, die sluit zich op voorhand uit van de zaligheid. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat de mensen die in de kerk allemaal trouw komen zalig worden. Want we kunnen ook in de kerk de geest vleugellam maken. Als we niet eens de moeite nemen om te luisteren. Als onze kerkgang bestemd is om eens even een dutje te doen. Of als wij de kerk gebruiken om een rol mentos weg te werken. Dan is de kerkgang met recht een zoethoudertje. Gemeente, hoe gaan we naar de kerk? Als wij trouw onder de voorbediening mogen komen, dan mag ik toch ook veronderstellen dat wij ons biddend voorbereiden op de ontmoeting met de God van Abraham, Isaac en Jacob en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Zoals het ook in een der profeten staat, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Dan zetten we er ons toe, gemeente. Dan heeft dat een plaats. Dan heeft dat ook een plaats in uw wekelijks gebedsleven. Want u moet het ook hiervan hebben. Van wat de dienaren van het woord verkondigen. En ik realiseer me dat heel goed. U mag van mij verwachten dat ik werk maak van mijn preken. En dat mag u ook van collega Molenaar verwachten. Dat wat er gezegd wordt, door ons heen is gegaan. Maar dat vraagt ook gebed van u. Het meeleven in de binnenkamer met elkaar. Juist ook als de omstandigheden wel eens moeilijk zijn. Want de stormen gaan ook aan een pastorie niet voorbij. En hebben we dan elkaar juist niet nodig? Is het dan niet de gemeenschap van de heiligen? Om elkaar tot een hand en een voet te zijn. En een muur van gebeden om elkaar heen. Gemeente, en dan zullen wij die genade van God niet ontvangen omdat we zulke trouwe kerkgangers zijn. En dan zullen we die genade ook niet ontvangen omdat we de tijd nemen om het aangezicht van God te zoeken. Zoek in gebeen met ernst mijn aangezicht, zegt de Heere zelf. Maar dan zal hij ons zegenen vanwege zijn belofte. Daar ligt het nou, omdat hij het zelf gezegd heeft. En zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Of wat is dat een rijk leven, gemeente, als je te midden van alle stormen in je leven het hiermee mag doen. En zeggen, Heer, hier ligt uw woord. En dat is het enige waarop mijn bestaan gefundeerd is. En maak in dat woord mijn gangen en treden maar des te vaster. Laten we toch de verkondiging van het evangelie niet geringschatten, gemeente. Want de prediking heeft de autoriteit van de drie-enige God achter zich, weet u. Een waardienaar van Christus die is gezonden. God heeft ze geroepen. En hij heeft ze gezonden. En hij zegt, predik het woord, houd aan tijdiglijk en ontijdiglijk. Vermaan, leer en bestraf. Er wordt gesproken met goddelijke autoriteit. Beseften we dat maar weer, hè? Beseften we dat maar. Dat God spreekt. Want wie zijn wij dat hij dat doet? Niet de gestervelingen zondaar. Dat hij contact zoekt met ons. Door de prediking. Dat hij in de taal van ons het woord tot ons richt. Zo heeft hij ons gegroet vanavond. Genade zij u in vrede. Zo spreekt hij nu van boven het verzoendeksel. En zo gaan we straks naar huis met de zegen van de drie-enige God. In de naam van de Heere. Maar dat is nou het eigen werk van de Heilige Geest. Misschien is er wel een scherpe luisteraar die zegt, hoe komt het dat hier niet gesproken wordt over de verkondiging van wet en evangelie? Gemeente, wij moeten nooit een tegenstelling creëren tussen wet en evangelie. Dat ligt wel onderscheiden, maar niet gescheiden. De opstellers van de Heidelberger Catechismus wensen dat althans niet te scheiden. Ze hebben het eenvoudig gehouden. Bij hen sluit de verkondiging van het evangelie de wet niet uit, maar de wet in. En zo is het ook. Waar het evangelie verkondigd wordt naar de zin en mening van de Geest, daar wordt ook de wet gehoord. Hebt u vanavond de wet horen preken? Bent u vanavond als een verloren zondaar geschilderd in de prediking? Bent u vanavond geschilderd als een vijand van God in de prediking? Bent u vanavond geschilderd als een mens die niet wil dat Christus koning over uw leven zou zijn? Is dan de wet niet in al zijn scherpte op u afgekomen? Is er nog eentje bij die denkt het valt wel mee? Toch niet? Dat is de wet. Maar het evangelie in Christus is u even zo verkondigd. Er is u verkondigd dat daar waar geen weg is van ons uit, omdat wij ons in de staat van het ongeloof hebben gezondigd, dat God nu door zijn geest die weg baant in Christus. Door de Heilige Geest, door de verkondiging van het evangelie. En zo mogen wij u Christus spreken, gemeente. De gekruisigde, de opgestane, de ten hemel gevaren Christus, die dat alles heeft gedaan om zondaren met God te verzoenen. En dan mag ik u preken en laat dat de bevrijding zijn vanavond voor jong en oud, dat het evangelie niet komt tot mensen die daar geschikt voor zijn. Een mens is altijd ongeschikt voor Gods genade, omdat hij zich bevindt in de staat van het ongeloof. Ik kan het nooit helderder zeggen als dat Ezechiël van Gods wegen de opdracht krijgt om tot dorre doodsbeenderen te preken. Dat is feitelijk wat gaande is. En als je dat ziet, dan zeg je hopeloos. Maar als de Heere vraagt aan Ezechiël, zullen deze beenderen ook weer levend worden? Dan is het Ezechiël die zegt, Heere, gij weet het. En zo ligt het ook. Als ik u en jou vanavond voor me zie. En de meeste van u ken ik. En dan gaan we niet oordelen over het hart. Maar we weten toch wel van elkaar. Of dat we de Heere Jezus Christus mogen kennen tot ons behoud. Of dat we nog steeds de Heere buiten ons levenshuis hebben weten te houden. Dat weten we toch van elkaar. Dan mag ik u vanavond preken. Dat te midden van die nood en dood nochtans God in Christus tot u en tot jou komt. En ik waarschuw u en jou dat wij eerst iets in die mens zouden veronderstellen. Wat het dan ook mogen zijn. Een ernstig mens. Of een mens die topt over zijn zonde. Of een mens die toch zo degelijk en vroom leeft. Gemeente, het kan allemaal zijn. En ik zeg er niks van. Maar als je daar enige troost in zoekt. Ik zeg u, het is tevergeefs. Want feitelijk is het een miskenning van de staat waarin je je bevindt. Je gelooft gewoon niet dat je in de staat van het ongeloof verkeert. En je denkt nog dat je met wat oppoetserij jezelf kunt redden. Maar dat is een drogreden van de duivel. Doden zullen horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus dat evangelie, dat komt te midden van die nood waarin wij onszelf hebben gebracht. En dat is evangelie. En dat woord dat breekt het hardste hart. Dat hebben we gezien op de Pinksterdag. Die Jezus, die God nu tot een Heere en Christus gemaakt heeft, die hebben jullie aan het kruis genageld. En als ze dat hoorden, werden ze doorstoken in het hart. Zo werkt het evangelie. Door de kracht van de geest. En daarom, als we vanmiddag enigszins beseffen hoe erg het is in u en mijn leven, dan gebeurt wat we gezongen hebben. Het briesend paard moet eindelijk sneuvelen. Sneuvelen betekent dat. Hoe sterk het ook schijnt, zo'n paard. Het lijkt onoverwinnelijk. Maar één woord van de Heer. En de grootste zondaar, dat zien we bij Saulus van Tarse, valt aan de voeten van Christus. Denk maar aan die Samaritaanse vrouw. Ze komt als een publieke vrouw bij Jezus. En ze gaat als een reine maagd naar huis. En nou gaat het er niet om, gemeente, dat we u een bepaalde bekeringsweg opdringen. Die mensen zijn er. Die leggen altijd het schabloon van hun eigen bekering op dat van een ander. En zo moet het. Nou, de wind blaast waarheen hij wil. En de wind is de geest. Die laat zich echt niet vangen in u en mijn denkbeelden. Stel u voor dat ik hier zondag aan zondag zou gaan vertellen hoe God mij bekeerd heeft. Je zou op den duur moeder van worden. Nee, laat het woord maar spreken. En dan hoor ik van een Samaritaanse vrouw. Die komt zo tot bekering, bij de Jacobsbron. En dan hoor ik van een verlamde. Die zelf niet meer in staat is om tot Jezus te gaan. En die door vier mannen gedragen wordt. En dan staat iedereen hem in de weg. En dan moeten ze het dak openbreken om hem voor de voeten van Jezus neer te leggen. En daar krijgt hij vergeving van zonde. Het zou toch al te gek zijn als die verlamde zou eisen van u en van mij dat we ook zo in de vergeving van zonde zouden moeten delen. Denk maar aan de blinde Bartimeus, die zit aan de weg. Die hoort een drukte van belang. Die informeert is, joh, wat is er aan de hand? Jezus gaat voorbij. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Jezus stopt. En die kijkt hem in zand en die ziet die tobbe daar zitten. Hij zegt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Heren, dat ik ziende mag worden. Ik wil wordt zien. En dan mag die God gaan verheerlijken. Vanwege zijn reddende genade. En tenslotte, Zacchaeus de tollenaar. In de boom, nieuwsgierig als die was. Met zijn kleine postuur. Jezus roept hem met macht. En zijn hele leven is vanaf dat moment gericht op de dienst aan Christus. Wat ik ontvreemd heb, zegt hij, geef ik driedubbel weer. En zo zouden we natuurlijk door kunnen gaan met allerlei voorbeelden uit de Bijbel. En geen één is er hetzelfde hoe God zondaren tot hem brengt. Maar waar het om gaat is dat ze allemaal van hun zonde bevrijd worden. En dat ze allemaal de begeerte krijgen om Jezus te volgen. Wel nu, en ik denk dat dat een voornaam kenmerk is in het leven van genade. Dat we een hekel krijgen aan onszelf. En aan de zonde die we hebben gedaan en nog steeds doen. En dat er liefde komt tot de Heere Jezus. Tot zijn dienst, tot zijn woord, tot zijn huis, tot zijn volk, tot zijn dag. En ga maar zo door. Je krijgt, mag ik het zo zeggen, een betrekking op de Heer. De bruid uit het Hooglied zegt, mijn hart gaat uit vanwege zijn spreek. Want het geloof is een zaak van het hart. Het is een hartelijk geloven. Het zit zo diep. Als die Heilige Geest dat geloof schenkt, dan legt hij dat geloof als het ware als een parel. In ons hart, veilig opgeborgen, in ons diepste innerlijk, zodat het nooit meer ontvreemd kan worden. En wel nu, in die staat des geloofs gebracht, door de Heilige Geest, krijgen we oog en oor voordat wat God tot ons spreekt. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dan gaat het zomaar vanzelf, gemeente. Wat vroeger onmogelijk voor je was, dat gaat nu vanzelf. Door de Heilige Geest. En wat een ruimte wordt er dan gezien in God. En als dat geloof er is, door de Heilige Geest gewerkt, dan gaat hij het ook versterken. Hoe doet hij dat? Wel, door datzelfde woord weer en door de sacramenten. Wat zijn sacramenten, is dan de volgende vraag. Heilige, zichtbare waarteken en zegen van God ingezet. Opdat hij ons door het gebruik ervan, de belofte van het evangelie, des te beter verstaan geeft en verzegelen. Namelijk, dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wat een prachtig antwoord, en tegelijkertijd ontdek je, hoe ver zijn we toch ook als reformatorische kerken van deze belijdenis afgesukkeld. Als we hier zien staan, zwart op wit, sacramenten gegeven door God zelf, om de belofte van het evangelie des te beter te verstaan en te verzegelen. Dus sacramenten helemaal ten dienste van het woord. Niet boven het woord uitgetild, alsof de doop, ik weet niet wat is, en alsof het heilige avondmaal, ik weet niet wat is. Nee, dit is het woord. Daarin openbaart God alles wat nodig is tot u en mijn zaligheid. En dan geeft hij er de sacramenten bij, omdat dat zwakke geloof en dat beproefde geloof en dat aangevochten geloof te versterken. Om je nou te bemoedigen in je klein geloof, of dat je des te meer zou vertrouwen op dat wat de Heere in zijn woord zegt. Dat zijn sacramenten, hou dat toch vast. Het zijn waartekenen. Het zijn een soort keurmerk. De Heere die wil ermee zeggen, denk erom. Je wordt niet bedrogen als je op mijn woord leunt en steunt. Die sacramenten zijn er om die belofte des te beter te leren verstaan. Dat is het doel van de sacrament. Het gaat dus in de eerste plaats niet, gemeente, om u en mij. Het gaat erom dat we de belofte van God des te beter zouden verstaan. En als dat zo mag zijn, dan hebben we daar zelf de zalige vrucht van. Want dan gaan we meer en meer leunen op dat wat God gezegd heeft. En wat is dat toch een rijk leven. Op uw woord heb ik gehoopt. Opdat we de belofte van God des te beter zouden verstaan. En wie is nou de inhoud van die belofte, gemeente? Wie? Wie is de inhoud van de belofte? De Heere Jezus Christus. En niemand anders. Hij alleen. Dus Christus is de inhoud van de doop. Christus is de inhoud van het avondmaal. Beide sacramenten dienen als hulpmiddel om het geloof in de Heere Jezus Christus te versterken. Daar is de doop voor bedoeld en daar is het avondmaal voor bedoeld. Dus we mogen het niet afhankelijk maken van ons geloof en ons vertrouwen. Nee, juist in tegendeel. Hoe meer we aangevochten worden in ons geloofsleven, des te meer worden we geroepen om van de sacramenten gebruik te maken. Opdat hij dat kleine en dat geringe versterkt. Zuigelingen hebben het eten het hardste nodig. Zuigelingen zijn veel kwetsbaarder dan u en ik. En dan grote kinderen. De zuigeling eet in eerste instantie om in leven te blijven. En dan ook nog om te groeien. Wel nu, zo is dat voedsel er juist ook in de sacrament. Voor die kleintjes. In het geloof opdat ze des te beter de belofte van God zouden leren verstaan. Ha, zegt er een. Maar een kind dat gedoopt wordt, heeft daar toch helemaal niks aan? Dat heeft toch geen geloof? Dat kan toch niet dienen tot versterking van het geloof? Nee, voor dat kind niet. Maar voor de ouders toch wel. Als de ouders hun kind een doop houden, mogen ze daar toch weer des te meer in zien hoe getrouw God is in zijn woord en in zijn belofte. En de gemeente, wat denkt u? Dat doopvond staat niet voor niks voor in de kerk. Dat is opdat de gemeente des te meer de belofte van God zou verstaan. En zo ook aan het avondmaal. Daar zijn we getuigen van met elkaar. En daarom is het zo'n zegen, gemeente. Zo de Heer het geeft, volgende week zullen er 10 kinderen gedoopt worden in de gemeente. Want de preek gaat daar al vanuit. Opdat wij de belofte van het evangelie des te beter zouden verstaan. Daarom, we verlangen alweer naar 20 september. Hunker alweer naar de volgende kerkdienst. We verlangen alweer naar de bijbellezing. Jammer dat het een paar maanden stil heeft gelegen. Opdat we des te beter de belofte van het evangelie zouden verstaan. Gemeente, tenslotte. Zijn dan beiden het woord en de sacramenten daarin gericht of daartoe verordend dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Antwoord, ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Weer dat evangelie. Dat leert ons, dat onderwijst ons. Het is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En die sacramenten staat er dan, die verzekeren. Dat wil zeggen, die maken die belofte van het evangelie nog des te zekerder voor ons. Wij zeggen wel eens, het oog wil ook wat. Nu, daar heeft God rekening mee gehouden. Zo diep daalt God af. Hij weet dat het oog wat wil van ons. Wel nu, daar heb je het, zegt hij. Maar denk erom, ik geef het je niet om afgoderij met de doop te bedrijven en afgoderij met het avondmaal te bedrijven. Nee, ik geef het je opdat je des te meer zou geloven wat ik zeg tegen je. En wat is dan de inhoud? Wel, Jezus Christus. Wat wil God ons duidelijk maken door doop en avondmaal? Dat het volkomen offer van Christus genoeg is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Meer is niet nodig. En met minder kunnen we niet toe. Of we steunen op het offer van Christus. Of we zakken weg in de eeuwige rampzaligheid. Zo ligt het. En een tussenweg is er niet. En dan spreken doop en avondmaal van precies dezelfde Christus. En van datzelfde offer, gemeente. Hier staat het kruis. Hier staat het offer. Door Christus gebracht. Doop en avondmaal spreken van dezelfde zaak. En dan is de doop, zeg maar, de bron van het nieuwe leven. Het bad van het wedergeboorte, van de wedergeboorte. Daar ziet dat water op. Dat we met Christus begraven worden in zijn dood om met hem op te staan in een nieuw leven. En dan wil dat nieuwe leven door de Geest gewerkt onderhouden worden aan de tafel. Dan schuiven de kinderen aan bij vader. En ze mogen delen in dat wat de zoon heeft verworven. Hij deelt uit aan een wederhorig kroost, zo zingen we. Dus beide sacramenten brengen ons bij het kruis. We zien in het doopwater het bloed. En we zien in het avondmaal het verbroken lichaam en het bloed van Christus. En dat is enige fundament waarop we staan. En dat fundament bedriegt niet en nooit. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Door dat offer wordt u aangedreven om mijn schuld te vergeven. En wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. Amen. Zingen wij Psalm 86, vers 3. 86, vers 3. Laat ons danken en bidden. Geloofd zij Israëls grote God. Zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. En zo zullen wij, Heer, uw goedheid danken. O, geef dat al wat leeft u eeuwig zal eren. Dat al het volk hier vanmiddag aanwezig zal zeggen amen op de klanken die door u vanmiddag ten gehore werden gebracht. Hoe zalig is het volk dat dat geklank kent. Opdat we heen mogen gaan naar onze huizen. En het zingen mag van binnen juich aarde. Loof de opperheer. O Heer. Dat de uitkomst mag zijn van de prediking, de verkondiging van het heilige evangelie, als instrument in de handen van uw geest. Maak onze armen maar lang genoeg, Heer, om de vruchten van het lijden van Christus te plukken. En wij mogen eten van het vette van uw huis, en het heilige van uw paleis. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte het 26e vers van Psalm 106. Eén vers van Psalm 106, vers 26. gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God. Draagende met u de zegen van de drie-enige God, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen. Dank u voor dit gebed, gemeente. De Heere zelf verhoren deze bede om Jezus' wil.